Sterke vrouwen, dat zien we graag bij Marie Mero. Een vrouw die passie en positiviteit uitstraalt en de mensen rondom haar inspireert. En eigenlijk is iedere vrouw sterk, op haar eigen manier. Ik ben Paula en heb in 1971 samen met mijn toenmalige man Jean het bedrijf Rosies opgericht, dat in 2007 tot Marie Mero heeft geleid. Samen met mijn goede vriendin Annemie Struijf vertellen we de verhalen van enkele sterke vrouwen in de Marie Mero-familie in deze podcast. In deze aflevering vertelt Yves jullie haar verhaal. Een powerwoman pur sang die studeerde aan de beste businessscholen. Nu werkt als advocate en dit combineert als alleenstaande mama met de zorg voor twee kleuters en een pleeggast met niet aangeboren hersenletsel.
Dag Eve.
Dag Annemie.
Dag Eve, is het, hè?
Ja,
het is. Ja. Je bent een heel succesvolle vrouw.
Dank u.
En zoals bij heel veel krachtige, succesvolle vrouwen, weten we eigenlijk niet wat daarachter zit, welk leven zij geleid hebben. Want jij hebt wel heftige dingen al meegemaakt. Je had geen evidente kindertijd.
Nee, dat klopt.
En op je 14 jaar stond jij al zelf voor de rechtbank te pleiten.
Klopt.
Wat was er gebeurd?
Mijn moeder en ik, dat is altijd een moeilijke relatie geweest. En ik was weggelopen van thuis.
Hoe oud was je toen?
Ik was 14.
Echt zo'n puber die zegt van, ik vertrek.
Ja. En in de rechtbank, dat was toen de allereerste keer dat ik pleitte. En dat was toen voor mij, ik pleitte toen voor mijn leven. Ik moest het daar gaan uitleggen van wat er aan de hand was en waarom ik was weggegaan. En ik herinner dat nog heel goed. Ik voelde mij zenuwachtig en klein. En dan dat was zo'n groot, imposant gebouw. En zo, die rechter die keek zo streng. Ik bedoel, mijn maat advocaten. Dus dat was allemaal een heel spannend moment. En dan ik stond recht. Ik zette een stap. Ik nam een diepe ademhaling. En dan begon ik gewoon mijn verhaal te vertellen. En dat was met zo'n oerkracht. En eigenlijk dat ritueel, dat ben ik blijven doen. Ook later als ik naar de rechtbank moest gaan. En
want je bent, voor wie het niet moest weten, je bent ook advocaat. Ja, jij pleit voor de rechtbank.
Klopt.
Dus dat is ook jouw vak geworden, maar toch wel heel bijzonder als 14-jarig meisje moeten pleiten voor jezelf.
Nu, ik had natuurlijk een prodeo-advocaat, dat wel. Maar die kon, op een gegeven moment vroeg de rechter natuurlijk ook om mij te horen. Ik moest er ook zelf. Dus dat was dan echt van, nu moet ik het er vertellen. En het is erop of eronder. En ik weet nog goed, dus ik heb dan in één trek gewoon doorgepraat. En dan op het einde keek die rechter naar mij. Dat was een vrouw. En onze blikken kruisten. En daar zat zo'n moederlijke warmte in. En dan wist ik van, het is oké. En dan, en voor mezelf dacht ik daarna van, als ik dit kan, kan ik alles. En dat is echt mijn rode draad in mijn leven geworden.
Ja.
Ja.
Wat is er toen met jou gebeurd? Want je was thuis weggegaan. Waar komt een 14-jarig meisje dan terecht?
Ik ben dan geplaatst in een opvangtehuis.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. En welke herinnering heb je aan die periode?
Dat was een heel moeilijke periode.
Ja, want je ging niet zomaar naar het paradijs.
Nee. Dus je komt daar in heel moeilijke omstandigheden terecht. Met allemaal jongeren die je niet kent. Je zit eigenlijk in een heel... heel je leven, heel je thuis is weg. Alles wat je kende is weg. Want uiteindelijk was dat bij mij zo ver dat ik... Dat opvangtehuis was in Leuven, maar dan heb ik echt gevraagd om terug naar mijn school, waar ik initieel ging, te mogen gaan. Omdat dat was het enige van mijn leefwereld dat ik toen nog had.
Dat was dus, jouw houvast.
Dat was mijn houvast. Daar had ik dan ook nog mensen, daar had ik dan ook nog vrienden. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik heel toevallig een neef tegenkwam op de trein, waardoor dat contact met mijn grootouders langs vaderskant en met mijn vader terug is beginnen rollen, waardoor ik dan uiteindelijk pleegkind bij mijn grootouders ben geworden. En dat is voor mij wel een enorme... dat is mijn redding geweest.
Ja?
Ja, want in dat opvangtehuis, ik vond dat heel moeilijk daar. Je zit daarmee allemaal... Elke jongere heeft zijn eigen verhaal. Ik denk dat het ook heel eerlijk is om te zeggen van, dat ik van al die jongeren die daar toen met mij samenleefden, de enige ben die eigenlijk op haar poten is gekomen. Het is heel makkelijk om op die moment dan te zeggen, de jongeren moeten het maar doen. Maar de jongeren kunnen het maar doen als je de omkadert zodat ze het kunnen doen. Een jongere die daar zonder houvast in de wereld komt te staan, dat is gewoon heel moeilijk.
Ja.
Zeker als je in die puberteit zit, dat is een heel cruciale ontwikkelingsperiode. Dus ja, daar kunnen we als maatschappij nog wel stappen ter verbetering zetten. Ja. Ja.
Je had dus een moeilijke start in het leven.
Ja.
En dan ben je jezelf wel op de kaart gaan zetten. Je bent beginnen studeren.
Ja, klopt. Ik heb eerst criminologie gestudeerd en daarna heb ik dan rechten gedaan. Klopt.
Ja, hard gewerkt, maar ook met goed resultaat. Je hebt heel goede resultaten behaald.
Ja, klopt. Ik had altijd grote of net geen grootste onderscheiding. Ja. Dat ging me heel natuurlijk af. Voor mij rechten is een heel logisch systeem. En eens dat je dat begrijpt, dan wordt dat een heel logisch systeem. Hoewel iedereen daarmee eens zal zijn.
Ja, ja. Dus zo heb je jezelf toch wel echt op de kaart gezet.
Ja.
Je hebt jezelf dan een goede start gegeven.
Ja.
Ja. Ja. En toen?
Op een gegeven moment kreeg ik een telefoon en had mijn beste vriend een auto-ongeluk gehad. Die had een auto-ongeluk gehad in Amerika en de boodschap die ik ontving was letterlijk: als je Stefan nog levend wilt zien, moet je hier binnen de 24 uur zijn.
Jij kreeg dat bericht in Vlaanderen?
Ik kreeg dat bericht van zijn moeder. Dus,
ja.
En zij zei, de boodschap is van, als we hem nog levend willen zien, moet je hier binnen de 24 uur daar zijn. Dat was natuurlijk van, ik had zelfs geen paspoort, dus hoe ga ik daar binnen de 24 uur geraken? Ik zat in België, hij zat in Amerika.
Maar je was wel vast besloten om te gaan. Je wilde erheen.
Ik wist toen nog niet waarom, ik wist dat ik er naartoe moest.
Ja.
En uiteindelijk is dat gelukt. Want ik weet nog, 3:55, ik belde naar iemand van de administratie voor mijn humanitair paspoort. En die zei van, morgen zijn we terug open. En ik zei van, dat gaat niet, ik heb maar 24 uur. En die mens zei toen van, ik wacht op u. Allee, ik heb dan eerst mijn verhaal uitgelegd. Je zei, ik wacht op u. Kom maar naar hier, ik wacht op u. En die heeft dat gedaan. En in dat verhaal ben ik af en toe zo van die mensen tegengekomen. En die hebben we allemaal nodig. Anders was het mij nooit gelukt. Ik was er niet binnen de 24 uur, ik was er binnen de 48 uur. En dat voelde voor mij toen wel van, al wist ik dat toen nog niet. Ik stap op het vliegtuig en ik kwam in een andere wereld terecht. Stefan had hersenletsel, coma. Dat was echt een heel, heel zwaar verhaal. We zijn dan met Air Ambulance. Dat was een verschrikkelijk klein vliegtuig. Ik bedoel, er was zelfs geen toilet. En daar moesten we de oceaan mee oversteken. Dus dat was echt een heel onwerkelijk verhaal.
Maar de oceaan oversteken, wil je nu zeggen dat je hem meegebracht hebt naar hier?
Ja, want hij was een Belg, dus hij was gewoon...
En jij nam hem mee naar België?
Ja.
Ineens werd jij verantwoordelijk voor hem?
Ja, maar dat wist ik toen nog niet.
Dat wist je eigenlijk
nee,
niet
want
dat
eigenlijk...
je in een nieuw verhaal was gestopt?
Nee, dat was gewoon van ja, op een gegeven moment, na een maand, werd hij wakker uit zijn coma. Mocht hij naar huis. Ik was ook op een heel gekke manier, bijvoorbeeld... In zo'n situatie, in coma, dus die hebben druk in hun hersenen en normaal gezien mogen die niet te veel prikkels krijgen. En dan was er heel snel gemerkt, als ik daarbij was en ik praatte daartegen, dan werd die druk zachter.
Dus
op een of andere manier was daar zo'n... Ik voelde dat hij mij nodig had in dat moment.
Ja. Dus ineens gaat dat verhaal met jou aan de haal en jij brengt hem mee terug naar Vlaanderen.
Ja.
En dan?
Dan is hij aan een zware revalidatie begonnen. Eerst in een revalidatiecentrum. Dan op een gegeven moment mocht hij op weekend gaan. Eerst met een dag, dan een weekend. Dus dat was dan van, ja, oké, neem hem maar mee. En dan op een gegeven moment mocht hij ambulant worden. En dan is hij met mij meegegaan, terwijl ik was student en ik zat toen letterlijk op kot. Dus ook daar is nog wel verbetering vatbaar.
Maar dus begrijp ik het nu goed dat jij zegt dat jij eigenlijk bijna zorgverstrekker werd?
Ja.
Zonder het zelf te beseffen, kreeg jij die man onder je hoede?
Ik ben daarin gerold, ja. En ik denk, ik was prille twintiger. Dus ik wist niet wat er... Op zo'n moment leef je eigenlijk op automatische piloot. Ik wist niet waar ik aan begon. Ik wist ook niet wat er een maand later of een jaar later te gebeuren stond. Dus ik ben daarin gerold, ja. En eigenlijk... De instanties, die gingen daar ook wel in mee. Er is niemand die... En dat kan ik toch iedereen wel aanbevelen... Er is niemand die op die moment een half uur of zelfs maar een uurtje een keer met mij is opzij gaan zitten van dat ziekenhuis, van die revalidatie, om een keer met mij het gesprek door te spreken van begrijpt jij wat de verantwoordelijkheid is die dat er gebeurt? Begrijpt jij welke hulpinstanties er bestaan of niet bestaan? Ik ging ervan uit, hier in België, dat gaat hier wel allemaal goed geregeld zijn. Er gaat wel van alles aan ondersteuning zijn.
Dus je wist eigenlijk niet dat door je goede hart te laten spreken, zal ik maar zeggen, ja, dat je eigenlijk de verantwoordelijkheid op jou nam van, ja, iemand die zorgbehoevend was.
Ja, klopt. En ik wist, ja, op dat moment zat hij zelfs... er is een periode geweest dat hij ook in een rolstoel zat. Hij kon niet spreken. Dus dat, en ik had ook geen idee hoe gaat dit evolueren. Op deze moment, hij spreekt, hij doet alles wat hij niet ging kunnen.
Staat hij nog altijd onder jouw bescherming?
Ja,
zorg je nog altijd?
Ik ben nog altijd zijn mantelzorger. Ja,
dat heeft jouw leven ongelooflijk geïmpacteerd.
Dat is zo. Ja.
Ja.
Nu ook op een goede manier. In de zin van... in de twee richtingen, ja. In de zin van... dat heeft mij als mens ook gevormd en geleerd daar skills en vaardigheden. En ik geloof echt oprecht, soms hebben we allemaal dat duwtje in de rug nodig. En de wereld zou er beter en mooier uitzien, moesten we af en toe wat meer... elkaar helpen in plaats van altijd die individualistische mindset.
Ja.
Maar dat neemt niet weg dat er een aantal dingen zeker beter hadden kunnen in dat verhaal en beter, ja, hadden gemoeten.
Ja. Ja, want jij was nog altijd zeer jong.
Ja.
Op het moment dat jij die mantelzorg bent beginnen dragen, hoe oud was je toen?
Ja, ik was begin in de 20, want ik was toen net begonnen met mijn rechtenstudie. Dus ik had criminologie gedaan, ik was net begonnen met rechten. Dus ik moet 22 of zo moet ik geweest zijn. En officieel was ik natuurlijk volwassene. Maar om nu te zeggen dat je op dit moment echt... ik denk zelfs als je 40 jaar bent, kun je de impact niet volledig inschatten. Laat staan. Ik zat in een heel andere context. Ik zat in een studeercontext. Dus hij had op dit moment... Dat was dan ook het erge. Hij had geen inkomen. Dat was zo net een van de gaten in het hele systeem. Ik ben mijn studies terug hervat. Ik heb gewerkt als werkstudent, heb ik mijn studies hervat. Ondertussen was ik ook mantelzorger. En dan ben ik afgestudeerd met grote onderscheiding. En iedereen focust dan op, oh, amai, degraad. Terwijl het was wel de context waarin ik dat deed, die voor mij zo maakte van, en toch heb ik het gedaan.
Ja, je bent, ja, echt wel boven jezelf uitgestegen. Ja. Was je trots op jezelf?
Ja, toch wel.
Dat mag,
ja,
ook wel.
Ja, ja.
Ja.
Ja. En ik vind, daar is ook niks mis mee. We moeten af en toe echt wel trots zijn en erkennen van, I did it.
Ja.
Ja.
Ja. Maar jouw leven is natuurlijk een verhaal dat een boek zou kunnen zijn. Want er zijn je nog heel moeilijke dingen, mm-hmm, overkomen.
Ja.
Zo heb je bijvoorbeeld ook een kind verloren.
Ja, klopt. En dat is voor mij een heel tekenende gebeurtenis geweest. Ik weet niet of toen ik zwanger was, ik zag ze al rondlopen. Dat was zo echt... ook door bijvoorbeeld door het verhaal van Stefan waren een aantal dingen in mijn leven uitgesteld. En eindelijk Ik was dan zwanger, het was een meisje, alles leek goed te gaan. Dus alias wat, ik leefde op een roze wolk. Zo blij was ik. En dan ineens, abrupt gaat dat mis. Dus dat was voor mij echt wel van... mijn hart brak in 1000 stukken dat ik echt niet wist... dat het zo intens veel verdriet doet dat je je afvraagt van... Gaat mijn hart ooit nog niet zo gebroken voelen?
En, gaat het nog geheeld geraken?
Ja, ja. En tegelijkertijd heb ik daar ook... Ik heb fruitboompjes in de tuin geplant. Dus symbolen werden voor mij toen heel belangrijk. Daarvoor ook, maar dan nog meer.
Ja, is dat belangrijk?
Ik heb dan fruitbomen in de tuin geplaatst.
En waar stonden die fruitboompjes voor?
Zodat als ze ooit in de fruitboompjes zouden samen groeien met
het kindje?
Ja, maar zij was er dan niet meer. Maar ook ik had zo het idee van later, als ze dan broertjes of zusjes heeft, dan gaan die fruit plukken van de bomen van het zusje. En dat is nu inderdaad zo. Dus dat zijn van die dingen waar ik heel veel uit haal. En ik had dan ook het gevoel van... Nu moet ik leven voor ons twee. Dus enerzijds voel je een verscheurend verdriet op zo'n moment. Tegelijkertijd had ik zoiets van... Ik had een leven dat haar niet gegund was. Dus ik moest mijn leven omarmen en ik had zoiets van... Nu moet ik leven voor ons twee. Dat ben ik aan haar verschuldigd. En soms... zij heeft nooit op de aarde geleefd, alleen in mijn buik. En soms voelt dat nog altijd zo, van ik draag nog altijd een stuk in mijn hart van haar mee en wij leven samen. Het is gewoon een stuk van mij.
Ja? Dus je bent ze blijven meedragen op een of andere manier.
Ja.
Ja.
Ja. Dat, ja.
Maar even, hoe... Geraakt een mens over al die dingen? Je straalt, je hebt energie,
ja.
Je bent ook nog veel verder gegaan professioneel. Hè?
Ja.
Je hebt eigenlijk zelfs heel straffe dingen gedaan.
Ja, ja, ik ben enkele jaren geleden ben ik mij gaan bijscholen bij diverse business schools. Dat was eigenlijk vanuit een nood van hier moet iets anders, hier kan iets anders. En er was een honger naar iets. En ik ben begonnen bij Oxford. Ik ben dan nog
Oxford,
naar...
dat is echt wel high-end.
Ja.
Ja, daar ging je studeren.
Ja, maar dat was dan eigenlijk maar het begin. Want dan ben ik ook nog naar Harvard gegaan, naar Kellogg en dan uiteindelijk Stanford.
Dus hoe komt dat je toen zo hoog begon te mikken? Wat dreef jou?
Ik denk toen ik... Oxford was eigenlijk een no-brainer. Toen ik klein was... klein. In mijn puberteit ben ik daar ooit eens op bezoek geweest. En toen had ik heel erg het gevoel van... Ooit ga ik hier studeren. maar wie niet? Maar dan door Stefan's verhaal... was mijn buitenlandse studeerdroom natuurlijk opgeborgen. Want ik kon niet naar het buitenland gaan op het moment dat die beurzen daar waren. Dus op dat moment was ik in die zorgpositie. Ik was al blij met de context die ik had. En dat was een lang vervlogen verhaal, tot dan enkele jaren geleden. En dan kwam ik een programma tegen en ik zei van, oh, dat wil ik doen. Maar op dat moment, ook iedereen in mijn context zei, maar dat is helemaal niet relevant voor een advocaat. Wat ga je daarmee doen? En maar ik had zoiets, ik ga dat ook doen. En ik heb dat dan gedaan. En dat was een openbaring, want dan had ik echt zoiets van, hoe niet relevant, dit is wat wij nodig hebben. En daardoor werd een honger naar meer. Zo van, ik heb dat nog nodig, ik heb nog dat nodig en dat. En dan is dat een traject geworden. Dat was niet de bedoeling initieel, maar dat is het dan wel geworden. En dat...
En wat ben je dan nu? Want je hebt die advocatuur dan achtergelaten?
Ja en nee. In de zin van mijn grote... op een of andere manier komt het allemaal samen. Mijn grote passie is heel dat justitieel systeem, maar ook die advocatuur aanpassen, transformeren, up-to-date, waardoor het een performant systeem wordt, ook aangepast voor die mensen. Dus dat is een van de dingen waar ik heel erg mee bezig ben en organisaties meer in het algemeen. Dus we horen nu... Werk is zo'n belangrijk stuk van ons leven. Ik vind het zo cruciaal dat mensen zich goed voelen in hun werk. En dat is mijn passie geworden. Van echt die organisaties, bedrijven, advocatenkantoren, maar elk bedrijf dat het anders wil doen, maar niet goed weet waar te beginnen, transformeren zodat dat performante systemen worden voor de mensen die daarin werken en dan bijgevolg ook voor het systeem zelf.
Want... Momenteel. Eigenlijk wat jij nu met bedrijven wil doen, dat heb jij op een bepaalde manier met je eigen leven gedaan.
Ja.
Ondanks alle moeilijkheden en verantwoordelijkheden op jouw pad, ben je voor jezelf blijven zorgen en heb je jezelf helemaal gevormd. Wat maakt dat zoiets kan, ondanks toch wel heel heftige, moeilijke dingen die je hebt meegemaakt, is, wat is het?
Goh, het zijn verschillende dingen. Eén, als een maand te veel is, dan reframe je naar een week. En als een week te veel is, dan gaat je naar een dag. En als een dag te veel is, dan ga je naar uur per uur. Stap per stap.
Dus de moeilijke dingen probeer je kleiner te maken.
Ja. Heel vaak maken we van iets klein iets groot. Terwijl het veel cruciaal... Dat kon ik me nooit permitteren. Ik kon het me niet permitteren om van iets klein iets groot te maken. Dus ik moest gaan reframen om van iets groot iets klein iets behapbaar te maken. En je gaat in die kleine stapjes ga je vooruit. En daar vind je quick wins in en daar vind je moed in. Wat mij ook altijd heel erg hielp was... mezelf de vraag stellen, wat heb ik nodig? En wat dat je nodig is, dat antwoord kan heel divers zijn, kan voor iedereen anders zijn. Dat
en
komt ook niet
instant.
Wat had
jij nodig?
Dat ging er,
wat heeft even nodig op het moment dat het leven heel hard wordt?
Vriendschap. Ja. Mensen die oprecht zijn. Ja, ik vind dat we momenteel heel erg in een individualistische maatschappij terecht zijn gekomen waar dat ieders voor zich is. En het kan echt een wereld van verschil maken om gewoon iemand die kleine steuntjes in de rug te geven. En het mooie daaraan is dat we daar zelf heel veel voldoening uit halen. Dat blijkt ook uit onderzoek. Maar dat is, ik bedoel, ik ga het nu niet over die onderzoeken hebben. Maar gewoon als mens contact maken met de mens. In plaats van altijd te focussen op die oppervlakkige bling en dat eigen belang.
Ja. Ja. Geven is krijgen.
Ja.
En krijgen is geven.
Ja.
Dat is eigenlijk één beweging.
Ja.
Ja.
En we zijn dat soms een beetje kwijtgeraakt. Mm-hmm. En dat heeft een impact. Als je kijkt naar die organisatieculturen en zo, daar zijn we soms een beetje van het padje afgeraakt.
Ja. Ja. Maar zo met de moeilijke dingen in jouw leven, wat maakt dan dat jij overeind blijft? Dat jij...
Blijven gaan.
Is dat dan ook iets karakterieel? Dat zit toch ook in je karakter van...
Maar ik denk, bepaalde karaktereigenschappen kweekt je niet in een gouden mandje. En dat is, als je het hebt over resilience, veerkrachtigheid, empathie, onbaatzuchtigheid. Dat zijn van die skills die je kweekt gaandeweg, door de ervaringen. Door ergens tegenaan te lopen en dan toch je te herpakken.
Dus jij zegt, dat kweek je niet in een gouden mandje. Daarmee bedoel je eigenlijk dat een harde leerschool ook wel echt een leerschool kan zijn.
Absoluut. En ik geloof... Ja, absoluut. En we zitten vaak te veel naar... Als we kijken naar succes, we zien naar die oppervlakkige laag, terwijl heel vaak mensen die dat een heel ander traject hebben, misschien niet dat klassieke wat we vinden als succes, maar daar zitten zoveel competenties, gewoon door het leven, hoe dat het leven hun gevormd heeft, die dat zo cruciaal zijn. En we moeten daar aandacht voor durven hebben.
Ja. Ja. Je bent zelf zo een van die mensen, hooggeschoold, titels, grote universiteiten, succesvol. Maar eigenlijk kan je aan iemand niet zien waar de pijn en de verdriet waar die zitten. Wij gaan er vaak vanuit dat succesvolle mensen ook gelukkige mensen zijn. Mensen die het ook heel makkelijk hebben gehad.
Ik denk dat dat vaak niet zo is. Ik denk dat... Het hangt ervan af, wat is succes? Maar ik denk dat om succesvol te zijn, heb je doorzettingsvermogen nodig. En doorzettingsvermogen kweekt je vaak maar door de nodige tegenslagen op je weg te hebben. Dus succes zit niet in een titel. Succes zit wel in wie dat je bent en hoe dat je in het leven staat. En hoe dat je met anderen omgaat.
Mm-hmm. En als jij nu andere mensen benadert die hard door het leven zijn aangepakt, wat zou jij als goede raad kunnen meegeven voor iemand die gevloerd is door het lot of door het leven?
Alles kan. Niks is onmogelijk. Alles kan. En ja... En blijf dicht bij jezelf. Blijf dicht bij jezelf. Van, wat is voor u belangrijk? Go for it.
Ja. Dat heel bijzondere verhaal dat jij vertelde over die man voor wie je eigenlijk bijna in de zorg gerold bent. Die zorg neem je nog altijd op jou.
Ja.
Moeten we dat blijven doen? Of is het soms ook niet goed om te kunnen zeggen van, hier stopt het, hier stopt mijn verantwoordelijkheid?
Ja, het is eigenlijk gek. Het is nooit mijn verantwoordelijkheid geweest. En strikt genomen is het nog altijd niet. Maar er zijn ook geen oplossingen. Nu, ondertussen hebben wij ons leven zo gevormd. Wij hebben daar een balans in gevonden. Voor nu dan toch. Want je weet ook niet wat de toekomst brengt. Maar zelfs als ik morgen denk van... Ik zie het niet meer zitten. Er is gewoon geen oplossing. Onze maatschappij heeft daar gewoon geen antwoord op. Ik heb dat ooit allemaal eens bekeken. En hij is bijvoorbeeld te goed voor in een instelling te zitten. Want instellingen, daar zijn dan ook lange wachttijden. Maar daar past hij niet. Want hij heeft ondertussen wel een leven dat voor hem heel waardevol is. Maar hij is niet goed genoeg om alleen te wonen. Want dat kan hem niet. Daar heeft hij een zekere ondersteuning voor nodig. Dus je zit in een situatie, dat is een soort een impasse. Mm-hmm. Daar is geen antwoord op vanuit de maatschappij. Mm-hmm. Ook qua ondersteuning hebben wij momenteel dus eigenlijk... Ja, ik heb een poetsvrouw met dienstenchecks, gelukkig wel. Maar daar is geen ondersteuning voor. En dat is toch wel ik vind dat toch wel een serieuze leemte, ja.
Mm-hmm.
Ja.
Je bent nog altijd jong.
Ja.
Dus het leven gaat nog veel voor jou in petto hebben. Ja. Laat ons hopen alleen maar goed. Waarom vertel je dit verhaal?
Ja, ik heb het u gezegd. Ik heb het verhaal nog nooit eerder verteld. En,
nee, vertel je daar niet makkelijk over?
Nee, ik denk... Er zijn heel veel mensen die hiervan gaan schrikken, denk ik. Ik vind het wel belangrijk om het wel te vertellen. Als daar ergens een meisje zit, of een jongen, maakt niet uit wie, die geplaatst is en die denkt van, ik wil naar Stanford. Dat die niet of ergens anders, maakt niet uit waar dat ze willen. Wat hun droom dan ook is, dat ze niet denken van, ik kan dat niet, want... Maar dat ze denken van... Hoe? Ik kan dat wel, maar hoe ga ik het doen?
Ja.
Dat is voor mij een belangrijke reframe geweest. Van, niet van, ik kan het niet, maar hoe ga ik het doen? How make it happen? En ik hoop dat ik daar iemand mee kan inspireren.
Eigenlijk ben je wel een rolmodel, hè? Op een bepaalde manier ben je heel inspirerend voor mensen die het moeilijk hebben. Van, je kan erdoor groeien.
Ja. Ik geloof dat er in elke uitdaging... En het kan rottig zijn. En ik begrijp hoe zwaar dat kan zijn. En ik ben de eerste om daar begrip voor te hebben. Maar er zit in elke miserie of ellende zit ook heel veel groeipotentieel. En uiteindelijk zijn het... die littekens die vormen ons, maar ze maken ons niet. Ze bepalen ons niet. Dat is wat we er zelf mee doen. Het is aan ons om te bepalen wat we er zelf mee doen.
Ik vind dat een fantastische boodschap.
Dank u.
Ik dank je wel, Eva.
Dank u.
Zeer sterk. Amai.